in mijn boek beschrijf ik het ook. Op het moment dat jij een loyaal en betrokken publiek hebt, dan is de kans veel groter dat jij meerdere malen aan dat publiek wat verkoopt dan wanneer jij de toevallige voorbijganger weet te strikken.
Dit is de Inbound Forecast. Een podcast over inbound marketing en organisch groeien voor B2B-bedrijven. Hier is jullie host, Jero Arkes.
Klein, welkom in de podcast.
Dankjewel. Leuk, dank voor de uitnodiging.
Ja, leuk dat ik hier in Zwolle langs mag komen. Ja, in jullie studio.
In onze studio inderdaad. Akoestisch moet het goed zijn.
Ja, gaan we vanuit. Anders ligt het aan mijn apparatuur. Hey, kun je jezelf even kort voorstellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Carlijn Posma. Ik ben oprichter van Content Marketing Bureau De Post. Dat heb ik in 2012, heb ik eigenlijk mijn toenmalige bureau omgezet naar De Post. En dat was een bureau voor content marketing, wat toen echt nog niks deed eigenlijk. Want ik zeg het wel eens gekscherend, in die tijd was er, ik geloof het zoekvolume op Google op content marketing was 1. Dat was het misschien zelf. Dus dat deed niet zoveel. Maar ik was er wel mee bezig. Ik vond het heel interessant, want we hadden een beetje gepionierd op socials en een keer wat anders doen. En toen kwam ik dat content marketing tegen, helemaal in gaan verdiepen. Ja. En ondertussen ook een aantal boeken over geschreven.
Leuk. En was dat dan ook Joe Polizzi en Robert Roos in die tijd? Of waren er nog heel veel meer?
Nee. Dus misschien is het veld niet eens zo heel erg veranderd. Maar dat waren inderdaad, Joe Polizzi is natuurlijk eigenlijk wel de oprichter van content marketing. 2007 was hij volgens mij voor het eerst. 2011 was de allereerste keer dat Content Marketing World werd georganiseerd. 400 mensen waren daar. En dat was inderdaad met Joe Polizzi en Robert Roos.
Ja.
En die zijn er nog steeds. Ik ga ze over een paar weken weer ontmoeten.
Ik ook, digitaal. Over een paar weken in mijn podcast, Joe Polizzi.
Ah, leuk.
Dus kijk ik heel erg naar uit.
Ja, dat geloof ik direct.
Hey, en we gaan het vandaag hebben over binge marketing.
Ja.
Een term die ik regelmatig voorbij zie komen op LinkedIn en andere kanalen.
Heel goed.
En die volgens mij door jou is bedacht.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Binge marketing, ja, dan wil je natuurlijk weten wat het is.
Eigenlijk wel, ja. Ik heb wel een beetje een beeld, hoor. Maar toch, de luisteraar misschien niet.
Ja, nou ja, binge marketing. Ik heb natuurlijk vanuit content marketing ben je bezig met content. En dat moet dan bij een publiek terechtkomen. En op een gegeven moment dacht ik van, maar hoe werkt dat dan eigenlijk? Hè? Als ik dan, en dan zat ik weer s'avonds op de bank een Netflix-serie te kijken. Dat is denk ik voor veel mensen wel herkenbaar. Nu niet meer alleen maar Netflix, maar ook nog HBO Max en Amazon. En noem maar op. Dus iedereen kent dit fenomeen, dat je op de bank zit en dat je blijft kijken. En toen dacht ik van, hoe werkt het dan dat zeg maar, die makers van series met name, maar ook films, dat die het zo goed weten om het publiek vast te houden. Te vinden, überhaupt en vast te houden.
Ja.
En toen dacht ik, daar zit volgens mij meer in. En daar ben ik eigenlijk gewoon in gaan verdiepen. En uiteindelijk kwam daar een hele theorie en een methodiek en ook een boek uit. En dat moest nog een titel krijgen. En dat was vrij, het was eigenlijk vrij snel bedacht dat we zeiden van, dat moet dan binge marketing zijn.
Ja, het klinkt wel lekker.
Ja, dat vind ik ook nog steeds.
En wat is het verschil met content marketing?
Ja, het is een aanpak binnen content marketing. Want wat binge marketing dan exact inhoudt, is eigenlijk dat je wilt dat mensen meer dan één aflevering van jouw content gaan kijken.
Ja.
En dat is dus, als je het hebt over bingen, de letterlijke definitie van bingen is dat je 3 of meer afleveringen in 1 keer gaat kijken.
Precies.
Dat is eigenlijk het serie bingen. En dat wil ik natuurlijk ook heel graag met de content die wij maken.
Ja, vind jij trouwens dat content marketing, praat je dan altijd over afleveringen of niet? Hoeft dat niet?
Nee, dat hoeft niet. Ik denk ook zelfs in de praktijk, en ook iedereen die binge marketing nog niet kent, die zal dat ook niet op die manier erkennen. Kijk, bij binge marketing zeg ik echt wel van, je moet, vertaal eigenlijk je merkverhaal naar het scenario van een steengoede televisieserie. Ja. En als je dat hebt, dan kun je eigenlijk besluiten van, ik ga nu afleveringen maken en ik ga seizoenen maken en ik ga jaar op jaar of ik maak een nieuw seizoen of een nieuw soort aflevering of een nieuw soort serie. En dat kan allemaal.
Ik merk namelijk dat in mijn definitie van content marketing dat wel zo is. En misschien dat ik er ook helemaal naast zit, hoor. Maar dat zul jij ook wel herkennen. Dat iedereen heeft ook wel een beetje zijn eigen betekenis bij het woord content marketing.
Ja, zeker.
Maar ik heb altijd het gevoel dat het bedoeld is door, de twee waar we het net over hadden, als dat het toch een soort van afleveringen moeten zijn. Dat één whitepaper geen content marketing is.
Nou, dat zullen zij tweeën zeker beamen. Ja, dat is absoluut waar. Maar in de praktijk wat ik vaak zie, en daar vind ik het verschil wel groot, is dat we bij content marketing ook de social updates, en ik noem het dan vaak de trailers, naar de afleveringen toe. Dat zijn eigenlijk de social updates. En daar zie ik vaak dat content marketing in mijn ogen dan verkeerd gebruikt wordt. Want content marketing is niet een social media strategie.
Nee, social, zeg maar op TikTok kun je misschien wel aan content marketing doen. Of YouTube helemaal natuurlijk. Maar ik denk dat Facebook zich daar bijvoorbeeld niet voor leent. En LinkedIn waarschijnlijk ook niet.
Nee, nou ja, dat is eigenlijk een beetje van waar publiceer je dan je afleveringen? Dat is de grootste vraag. En ik heb dan het liefst, en dat adviseer ik dan ook het meest, dat het toch wel echt op je eigen, in ieder geval waar de data van jezelf is, dat het daar gepubliceerd wordt. En dat is gewoon niet zo bij Facebook en bij LinkedIn en bij Instagram.
Don't build your house on rented land.
Ja, nog zo eentje van Joe Politie inderdaad. Yeah. Don't build your house on rented land. En dat zei hij volgens mij al in 2011, 12, weet ik veel. Maar dat is nog steeds aan de orde. En nog steeds zie ik overal hele social strategieën, functies en alles en nog wat erbij. Op alleen maar dat stukje social. En ik denk als we kijken naar vanuit binge marketing, je hebt je verhaallijn, je maakt je afleveringen. Ik heb die het liefst inderdaad wat meer longform. Ja. Dus niet alleen maar een updateje. Maar echt een aflevering waar de inhoud er toe doet. Om vervolgens die inhoud te gaan adverteren via de socials. Dat is hartstikke slim.
Maar jij hebt bijvoorbeeld zelf een binge-waardige serie gemaakt. Of tenminste een binge-marketing serie. Over, ik moet even spieken op mijn briefje, maar single-use disposable content.
Ja, dat was een short film eigenlijk.
Oh, waren geen afleveringen?
Nee, er waren geen afleveringen. Nee, dat had het wel moeten zijn natuurlijk.
Ik heb wel naar gekeken hoor, maar dat is dan tijd geleden. Dus ik dacht van, oh, dat waren vast 3 afleveringen of zo. Maar
nee, ik heb onlangs, als ik ergens een artikel schrijf, dan schrijf ik tegenwoordig een reeks artikelen. Dat klopt. Dus ik maak het liefst in serie. Maar nee, dit was een dit heb ik gemaakt als presentatie voor Content Marketing World vorig jaar. Daar mocht ik niet naartoe, want we waren allemaal nog niet gevaccineerd. Het was, ik mocht wel spreken, maar ik moest het digitaal doen. Ja. Dus toen heb ik een short film gemaakt. Die was iets van 20 minuten. En daar heb ik wel trailers, stukjes van gedeeld inderdaad. Maar het mooie is, ik ga dit jaar er wel heen en ik ga live. En ik kom met de sequel. Dus er komt een vervolg. Dus nee, zeker.
Wordt het alsnog content marketing?
Het wordt alsnog binge marketing.
Of binge marketing, Waar ik dan wel benieuwd naar ben, stel je hebt straks, je gaat volgend jaar sta je daar weer en dan heb je 3 afleveringen en dan wordt het echt een serie. Maar die serie staat op YouTube. Dan blijft dat natuurlijk wel rented land.
Ja.
Dus hoe? Ja. Kijk, jij kan natuurlijk vinden van dat moeten ze op mijn platform kijken, maar
als
ik dat als kijker
daar
niet wil.
Nee, zeker. Het is absoluut waar. En ik denk dat dat een heel groot probleem is. Met name bij video heb ik het liefst wel ook je eigen data met name. En ook geen afleiding. Maar ook daar zijn mogelijkheden voor. Ik ben zelf ook representative, moet ik het noemen, van Bytes. Bytes is is eigenlijk een streaming service voor merken. En het gaat om longform content. Het is nog steeds natuurlijk een platform wat ergens anders staat. Maar de data is wel van mij. En daar staat ook die short film van mij. En daar komt straks, als we deze ook weer hebben gefilmd, komt deze er ook bij.
Ja.
Dus de data, daar gaat het mij met name om. Maar het neemt niet weg, want er zijn natuurlijk legio voorbeelden van waar je hele goede films en series kunt maken. Maar die willen mensen gewoon niet op jouw eigen website zien. Dus dan moet je iets kiezen waar het dan het meest voor de hand ligt. En toch zien te claimen dat die data van jou wordt.
En bij YouTube denk ik dat dat nog wel kan. In sommige gevallen. Alleen de laatste tijd zit ik heel veel op TikTok. Eigenlijk is er een beetje begonnen vanuit nieuwsgierigheid. Als marketeer. Dat ik denk van iedereen heeft het erover. Ik moet dat begrijpen. Alleen het is ook wel een klein beetje verslavend. Alleen daar heb je best wel veel formats. Die zou ik nooit op een website kijken. Daar zou ik nooit mijn e-mailadres voor achterlaten. En toch vind ik ze super leuk om het daar te bekijken. Dus het is ook wel denk ik je kan het proberen of nastreven, maar dan ga je.
Ik denk in dit geval, ook met TikTok en ook met al die andere platforms, wat ik dan zou doen, is toch die trailer of misschien toch een keer een hele aflevering op een TikTok zetten of op een YouTube. Maar je wilt natuurlijk ergens dat mensen naar jou toe komen. En als onderdeel van de strategie is dat jij het op TikTok in zijn geheel moet publiceren, omdat daar het publiek zit, dan moet je dat vooral doen. Maar probeer wel ergens. En dat mensen het wel aan jou koppelen. Want dit is dus zeker zo zinloos. Op het moment dat iedereen op TikTok zit te kijken en het verdwijnt uiteindelijk weer in al die feeds. En niemand weet of heeft een link of het blijft niet zitten. Dus ook dan moet je gewoon toch beginnen met een steengoed verhaal wat alleen maar aan jou geconnect kan worden.
Ja, kijk, en jouw video daar speel je zelf in. Dus daar is dat wat makkelijker. Maar als je dat als bedrijf doet en je hebt heel klein je logootje onder in beeld staan. Ja, dat is iedereen natuurlijk een uur later weer vergeten waarschijnlijk.
Ja, en ik denk dat er veel meer aanknopingspunten zijn. Los van inderdaad karakter of een logo. Er zijn ook bedrijven die bepaalde merkwaarden voorstaan. En dan is het ook makkelijker om dat te knopen aan een bedrijf. Maar goed, dan moet je inderdaad even heel diep bij je eigen organisatie gaan kijken. Wat is nou dat unieke beeld, het unieke verhaal wat ik kan vertellen? Om daar vervolgens je verhaal, eigenlijk je serie op te maken.
Ja. Wat zijn dan de kaders? Dus waar moet iets aan voldoen, wil het binge marketing zijn?
Sowieso moet het meerdere afleveringen zijn. Dus het is in
minimaal
serie.
Drie waarschijnlijk dan.
Ja, nee, ik ga
anders kun je niet bingen.
Ja, nee, dat klopt. Nee, maar dat is wel eigenlijk de essentie. Want bij content marketing gaat het ook om, en het is bij binge marketing ook, gaat het om het opbouwen van publiek.
Ja.
Een loyaal en betrokken publiek wil je graag opbouwen. En dat kan niet met één aflevering.
Klopt.
Met één aflevering heb je aandacht. En daarna zijn ze weer weg. Dus je zult het in serie moeten doen.
Ja.
En het liefst heb ik dan inderdaad dat het een logisch verhaal wordt. Sowieso is het doodzonde, dat zie ik nog steeds bij heel veel partijen, dat je van campagne naar campagne rent. En dus we hebben budget en tijd voor een campagne. En zorgseizoen zal ze binnenkort weer aanbreken. Dan hebben we al die zorgverzekeraars die ineens weer van zich laten horen.
Ja.
En in een zorgcampagne. En de rest van het jaar, er zijn er een paar die nu wel zichtbaarder zijn.
Je bouwt niet voort op iets wat je eigenlijk consistent over tijd opbouwt.
En dat is natuurlijk wat we eigenlijk willen en zouden moeten doen.
Ja, mee eens.
En dat is ook, denk ik, en dat is nog een aanvulling op van wat maakt nou content of binge marketing weer anders dan content marketing. Ik praat hier wel echt over een sustainable marketing strategie. Die is ook echt voor de lange termijn.
Ja.
En dat is onderdeel van die film. Single use disposable content zouden we eigenlijk niet moeten maken. We zouden altijd evergreens moeten maken.
Ja, precies.
En ja, dan kun je erop voortborduren.
Ja. Wat moet een evergreen dan aan voldoen?
Tijdloos.
Ja, maar hoe zorg je ervoor dat iets... niet alle onderwerpen lenen zich daar natuurlijk ook voor.
Klopt. En ik denk alleen wel als je het voorbeeld van NOS... NOS op 3 is Explanations. Hoe noemen ze die?
Ik weet niet hoe het heet, maar ik denk wel dat ik ongeveer begrijp wat je gaat zeggen.
De actualiteit is aanleiding om er een video over te maken. Alleen de video zelf, die kun je eigenlijk over een jaar nog weer bekijken. En dat vind ik echt, echt hele goede content.
Nou, bijvoorbeeld, want toevallig gaf ik vorige week een SEO-training bij een bedrijf. Een uitgever eigenlijk. En toen pakte ik nu.nl als voorbeeld. Weet je, die hebben iedere dag het nieuws. En daarvoor, dit was dan ook een SEO-training, dus daarvoor ga ik ook niet in Google zoeken naar wat is vandaag in Rusland gebeurd. Ik ga gewoon naar nu.nl toe. Ja. Alleen ze hebben ook achtergronden en dat zijn vaak onderwerpen die over anderhalf jaar waarschijnlijk nog steeds net zo relevant zijn. Ja. En daar zoeken mensen natuurlijk wel weer op, dat soort topics.
En ik denk dat de essentie is ook van een evergreen. En het zijn hele simpele dingen. Heel vaak kan content ook wel een evergreen zijn, maar vergissen we ons door te zeggen, gisteren hadden we of volgende week gaan we. Dus dat gebeurt er dan heel vaak in als het een aflevering is. Eigenlijk een aflevering had kunnen zijn die waarbij de tijdaanduiding in de trailer kan in plaats van in de aflevering zelf.
Precies.
Hele kleine dingen waar als mensen daar scherp op zijn, dan heb je gewoon veel meer waarde voor je geld.
Meens. Ik had even wat voorbeelden genoteerd, maar ik denk eigenlijk dat je het antwoord misschien al hebt gegeven. Kijk, als je bijvoorbeeld goede tijden, slechte tijden hebt, hele jaar door, cliffhanger, is voor heel veel mensen binge marketing of binge content, geen binge marketing. Pak je bijvoorbeeld Friends Game of Thrones is misschien een beter, iets recenter voorbeeld. Maar je hebt gewoon een x-aantal afleveringen, dan moet je weer een jaar wachten. Maar de 8 die je er krijgt, zeg maar, die ga je wel weer bingen.
Ja.
Is dat qua marketing, is dat beide geschikt voor binge marketing, dat principe of dat format? Of zeg jij van, ik zou het eigenlijk altijd wel op deze manier aanpakken? Dus eigenlijk gewoon ongoing.
Nee, ik denk dat je dat. Kijk, waar bij binge marketing om gaat, is dat je publiek niet met één aflevering weer wegstuurt en klaar. En dus een voorbeeld als Friends, maar dat zijn ook eigenlijk alle CSI-afleveringen. Er zit wel een rode draad in en je leert karakters beter kennen. Dus je voelt je verwant met de serie en dus je raakt steeds meer betrokken.
Maar je kan ook seizoen 3, aflevering 8 gaan kijken.
Precies, waarbij ik wel altijd aangeef, en dat is een hele handige ook daarbij, dat je begint met een recap. En van wat moet je weten van voorgaande afleveringen uit de rode draad, om te snappen wat we in deze aflevering gaan behandelen. En dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren. Maar dat gebruiken wij in content dan weer niet in marketing.
Binnen marketing zie je dat niet. Nee,
nee, maar het is natuurlijk wel heel simpel. Bij de post doen we het voor FBTO bijvoorbeeld wel. Ook in een artikelenreeks. Van wat gebeurde hiervoor? En dat is meteen alert. Hey, er is nog meer.
Ja.
En ook daarna van nou, volgende keer. Dus ook daarmee zorg je dat mensen door gaan lezen en door gaan kijken. En dat kan heel goed. En ik denk een CSI is ook een voorbeeld daarin. Nee, maar met CSI en bijvoorbeeld ook Black Mirror. Black Mirror is eigenlijk helemaal een mooi voorbeeld. Want die staat helemaal op zichzelf. En die heeft zelfs een aflevering in zwart-wit. Een aflevering in kleur.
En ik heb toch alles gebinged.
Ja, precies. Omdat, en dat is het enige wat verwant is. Het gaat over technieken die aan het ontwikkelen zijn. En ze gaan net even één stapje verder in de toekomst. Wat als het zo en zo ontwikkelt. En dat is het thema waarop, nou ja, waarop eigenlijk die serie gebaseerd wordt. Dus ook dat kun je doen als merk.
Ja, er is eigenlijk niet eens een format of zo.
Nee.
Voor alle afleveringen.
Nee, volgens mij zijn de lengtes zelfs ook verschillend.
Kijk, mijn vriendin die kijkt graag naar al die programma's van Help, mijn man is klusser en dat soort dingen. Ja, weet je, iedere aflevering is anders en er zit totaal geen cliffhanger in. Alleen het format is altijd gelijk.
Daar is het format wel heel gelijk inderdaad. En dat heeft Black Mirror bijvoorbeeld inderdaad niet. Dat is echt, het enige wat overeind blijft is inderdaad dat thema.
Dus zolang je maar afleveringen hebt, je hebt er minimaal 3. En je zorgt dat iemand gewoon de volgende wil kijken.
Ja, ja, dat eigenlijk komt het daarop neer, ja. Maar kijk, binge marketing, ik zeg ook helemaal niet, mensen moeten gebruiken. Het is gewoon heel slim om het te gebruiken.
Ja.
Dus het heeft een langere houdbaarheid dan je social strategie of dan dat ene artikel of dan die ene whitepaper.
Maar ik vind het wel moeilijk, merk ik bij mezelf, om het dan door te vertalen naar de praktijk. Ik snap heel goed het principe en ik snap alle voordelen ervan.
Mm-hmm.
Nou ja, mijn podcast. Daarmee wil ik natuurlijk ook dat mensen de volgende aflevering gaan kijken. Alleen, weet je, dat Stranger Things effect, ja, dat zit er natuurlijk totaal niet in. Zou leuk zijn als dat zo zou zijn. Alleen, ja, heel eerlijk, maar dat is natuurlijk bij de meeste bedrijven zo. Dus wat moet je dan anders doen om te zorgen dat mensen echt denken van, nu moet ik door naar aflevering 2?
Ja, maar er zit natuurlijk wel een heel groot gat tussen Stranger Things en de budgetten en alles wat zij daar kunnen en willen.
Klopt.
En ook het publiek, het global audience principe, wat ze natuurlijk gewoon moeten bereiken. En een podcast waarbij je inhoud aan je publiek wil geven. Dus ik denk dat daar ook een. Nou ja, goed, het is, past altijd bij, zeg maar, het publiek. Daar moet je het een beetje op afmeten. Maar ik denk in dat kader, van waar moet je aan voldoen? Kijk, in dit geval, jij maakt meerdere afleveringen van een podcast.
Ja.
Jij bent er altijd. Je bent een vast karakter. En de onderwerpen zijn ook. Of het thema
zit
eigenlijk.
Zit een soort rode draad wel in.
Zit een rode draad in, inderdaad. Dus daarmee is het bingeable. En wat je natuurlijk nog wel kunt doen, en dat kun je misschien op het moment dat je er 5 of 6 hebt, dat je nog eens een soort van recap aan het begin maakt van nou, toen en toen spraken we dat en dat. En dat mensen ook daarmee al wat meer weten.
Nou, ik heb net een cliffhangertje gedaan, hè, dat Joe Politie binnenkort komt.
Ja, dat klopt. Ja, dat is heel slim inderdaad. Ja.
Alleen ik weet nog niet wat hij gaat zeggen.
Ik wel, nee. Ja. Nee, dat is een grapje.
Het gaat over web 3.0 en content marketing.
Oh ja, daar zit hij daar zit hij op.
Ja. Ja.
Nee, leuk. Ja, maar goed, dit is natuurlijk wel weer, dit past binnen de thema's die jij behandelt in jouw podcast. Dus daarmee is het wel binge-waardig.
Ja.
En mensen hoeven het ook niet nu te luisteren. Het kan ook over een jaar.
Het gaat misschien ook meer om het gedachtegoed. Dat je gewoon meerdere afleveringen wil luisteren. En het hoeft niet per se dezelfde dag direct daarna te zijn misschien.
Exact. Het is een binge-marketing is eigenlijk een methodiek om te zorgen dat jij op een lange termijn gewoon aan het publiek bouwt. In plaats van dat je van campagne naar campagne rent en probeert alles binnen te harken wat er op dat moment laaghangend fruit is. En in mijn boek beschrijf ik het ook. Op het moment dat jij een loyaal en betrokken publiek hebt, dan is de kans veel groter dat jij meerdere malen aan dat publiek wat verkoopt dan wanneer jij de toevallige voorbijganger weet te strikken.
Ik vond dat wel mooi met blijft ook een beetje rode draad in deze aflevering, maar de podcast van Robert Roos en Joe Politie.
Ja.
Dat ze ooit zeiden van moet ik even goed nadenken hoe ze dat zeiden. Van de subscribers van de podcast wisten ze dat de kans x aantal keer zo groot was dat ze naar het event content marketing world gingen. En als iemand dan ook nog volgens mij hun printmagazine in Amerika ontving, dan was de kans nog weer x groter. En
dus zij hebben een manier gevonden daarmee om het publiek ook tijdens, zeg maar, een jaar, want er zit een jaar tussen de content marketing world events, om ze betrokken te houden.
Ja.
En dat hebben ze natuurlijk ook met het hele platform. Hè? Content Marketing Institute, dat is was van Joe Politie, is verkocht. Maar dat is ook een manier geweest om publiek vast te houden. En ook Of dat binge-waardig is, ja, ik denk het eigenlijk wel. Als je eenmaal daarop zit te scrollen en te, zo TikTok kreeg je dan... je blijft maar lezen.
Ja, ik had met die podcast toen ik daar... dat was iets later, denk ik, dan dat jij daarmee in aanraking kwam. Tenminste, 2013 of zo, denk ik, dat ik de eerste aflevering heb gehoord. Ja. Maar dat was iedere keer dat ik op mijn motorbike zat, ging ik die podcast opzetten. Ja. Toen had je ook bijna geen goede podcast op dat gebied.
Nee, überhaupt podcast was natuurlijk was er überhaupt nog bijna niet. In Nederland was het... Is het geweest, geloof ik, weer weg geweest? Maar...
Ja, klopt.
Grappig, want Twitter... Ik heb natuurlijk ooit in 2010 schreef ik een boekje over Twitter. Zakelijk twitteren voor
dat
beginners. Dat was mijn allereerste boekje eigenlijk. Maar ik gaf... Ja, Twitter was net nieuw in Nederland. Dat was de allereerste contact met Twitter, massaal gezien, zeg maar, was dat, dat vliegtuig op de A9, of vlakbij de A9, was doorgeschoven.
Ah, toen, en toen waren daar de eerste foto's.
Precies. En dat was 2009. En 2010 kwam mijn boekje uit. Ik was gewoon echt gewoon op tijd daarmee. Maar het grappige is, Twitter, dat denk ik natuurlijk onderzoek, maar Twitter is dus ontstaan uit een bijna failliete podcaststudio in 2006.
Oh, wat grappig. Dat wist ik ook niet.
Nee, dus dat is ook echt gewoon weg geweest en, ja, en daarna weer raast populair geworden.
Ik vind het wel cool dat podcast eigenlijk toch een beetje door een Nederlander soort van is uitgevonden. Door Adam Curry.
Ah ja. Ja, die was natuurlijk ook in die periode.
Die heeft toen echt met Steve Jobs een meeting gehad en volgens mij gezegd van RSS, nee? Ja, RSS-feeds dat die audio moeten gaan ondersteunen.
Ah ja, ja.
Alleen de tijd was gewoon niet goed op dat moment.
Nee, maar dat is met meer dingen. Ik denk ook als je Second Life vergelijkt, was ook in die periode met Metaverse nu.
Ja.
We wandelen door het internet. Dat deden we toen ook. En dat gaan we natuurlijk nog veel meer doen.
Precies. Ja. Even afwachten of het deze keer wel lukt. Moeten we ook nog maar zien. Maar
ja. Ja, maar de tijd waarschijnlijk wel dichterbij. Hè? Ja. Ja.
Inderdaad. Hè? En zit er nog een... tenminste, bij binge marketing denk ik heel snel een audio of video, maar kan het alles zijn?
Het kan echt alles zijn. Ik denk ook dat je vooral niet moet laten, niet moet belemmeren door het feit dat ik vaak voorbeelden haal uit series. Ja. Dat is echt de metafoor. Dat is echt, kijk naar series, hoe ze daar doen. Maar een serie wordt ook eerst met tekst geschreven, om maar voorbeeld te noemen.
Het zou bij wijze van spreken nog een e-mailserie kunnen zijn.
Ja, ja. Ja, nou ja, eigenlijk komt het natuurlijk ook voort uit de boeken. Boeken hebben eind van een hoofdstuk is vaak ook met een cliffhanger, zodat je in het volgende hoofdstuk, of eind van het boek, eind van het hoofdstuk,
ja.
En dat je dan met een cliffhanger weer door gaat lezen naar het volgende hoofdstuk. Dus het kan op allerlei, ja, het kan op tekst, beeld en geluid. Zo moet je hem eigenlijk beschouwen.
Ja. Vind je dat lengte nog een rol speelt?
Lengte?
Dus in de zin van audio, video heeft natuurlijk tekst trouwens ook wel x aantal woorden, maar moet het ook bij voorkeur kort zijn?
Nee, bij voorkeur niet.
Maar het kort betekent dat je de 6 achter elkaar gaat.
Ja, maar het ligt eraan wat je met kort bedoelt natuurlijk. Hè? Want als je het hebt over video... De meeste video's die bedrijven maken, uploaden... een beetje door TikTok en alles ingegeven natuurlijk. Dat moet kort zijn. En dat is vaak minder dan een minuut.
Ja.
En ik heb liever gewoon... Ja, 15, 20, 30, maakt me niet zoveel uit. Het ligt een beetje aan hoe lang je interessant en relevant bent in je verhaallijn. Maar als jij gewoon longform film en podcast is denk ik ook vaak wel tussen de, wat is het, 20, 45 wat ik Marvin wel zeggen.
Ja, ik heb zelf dan hiervoor een andere podcast gehad over piratenzenders. En we begonnen toen met een half uurtje. Alleen op een gegeven moment dan raak je een beetje, nou ja, heb je een paar keer geoefend zeg maar. En dan die afleveringen werden steeds langer. En op een gegeven moment was het gemiddeld anderhalf uur. En dan kun je in Spotify kun je de cijfers zien van wanneer mensen afhaken. En toen viel me op van eigenlijk... Een half uur, anderhalf uur, waren zelfs een paar uitschieters na meer dan 2 uur. Maakte gewoon niks uit.
Nee? Oké, grappig. Ja, volgens mij is Marvin Jacobs, dat is de...
Ja, van Airborne.
Airborne, ja. Die zegt volgens mij van het moet ongeveer in de reistijd kunnen. Dus tussen 0 en 30 minuten. Maar dat is ook zijn eigen ervaring, begreep ik eruit hoor. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dan is het, dan blijft het interessant. Kan het interessant blijven? Misschien niet, maar het is sowieso in elk geval is het goed om die data ook erbij te pakken inderdaad. Als je zegt van het maakt voor deze podcast niet uit of het een uur is of anderhalf uur. Nee. Ja, waarom zou je hem dan inkorten? Maar ik
weet het ook niet hoor. Ik heb ook niet heel veel verschillende podcasts in die zin waar ik het gezien heb of andere series. Maar het zal inderdaad afhangen van de serie.
Ja, en het afhaakmoment, dat is wel echt een belangrijk KPI denk ik. Om een meetinstrument om goed te kijken van waar haakt men af en bij welke onderdelen. En dat geldt voor audio, maar ook voor video. En ik vind lang, wat is lang eigenlijk? Maar vooral niet kort. Kort kan, want je kunt alle trailers van maken. En die trailers, die gebruik je vervolgens weer op je socials. Maar de aflevering zelf, daar moet gewoon alles in kunnen zitten.
Ja, toen op een gegeven moment in de podcast top 100 van podcast Mand. Van, hoe heet die man ook alweer? Nou, ik kom niet op zijn naam. Hartman heet hij van de achternaam. Die,
Oh ja, de Mand. Dat, ja.
Maar die stond heel hoog in de podcastlijsten. Maar die afleveringen duurden volgens mij per podcastaflevering. Nou ja, ik weet het niet precies. 10 seconden, 20 seconden.
Oh.
Toen dacht ik van, dit is geniaal. Want op een gegeven moment stond hij volgens mij echt op 1 in de Spotify top 200. Als je dat format leuk vindt. Ja. Ja, je luistert er misschien zo 25 achter elkaar. Ja. Je staat boven in alle lijsten.
Ja.
Nou, schiet je je doel misschien een beetje voorbij. Want ja, wat schiet je er verder mee op? Ja, dan sta je
er is er maar 1 die dat kan in 10 seconden. Denk je dat is inderdaad...
Heet hij niet Inbiel? Of? Nee?
Hartman,
We weten wel wie we bedoelen.
Ja. Dat vindt hij vast niet leuk als we dat niet weten.
Nee, maar ik denk ook niet dat hij luistert naar mijn podcast eigenlijk. Zit er ook nog verschil in B2B en B2C?
Nou, niet voor de methodiek. En dat is wel grappig, want ik heb natuurlijk, ik kom met voorbeelden van inderdaad een Stranger Things, Queen's Gambit, want het zijn prachtige verhaallijnen en daar kun je heel veel uit leren.
Het eerste wat ik dan denk, dat is, ik noem maar wat hoor, ik vis zelf nooit, maar bijvoorbeeld vissen, dat is een onderwerp wat heel veel mensen helemaal geweldig vinden, of barbecuen of whatever. Dus daar kun je dat heel makkelijk doen. En heb je het dan over zakelijke dienstverlening, is toch wat saaier en droger.
Ja, maar dat hoeft niet natuurlijk. Dat hoeft niet, maar het vraagt wel wat. Het vraagt creativiteit en het vraagt echt een goede storyteller. Maar ook, kijk, voor als je een goed product hebt, of je hebt een goede dienstverlening, of je hebt een relevante dienstverlening of product, dan is er ook een publiek voor.
Dat
alleen
klopt.
Dan is de is kunst om te zoeken. Het is wat kleiner, maar goed, dat betekent een kleiner budget en een kleiner publiek en een kleiner distributiebudgetje wat je nodig hebt. En dus, ja. Maar het gaat erom dat jij je publiek weet te bereiken. En we weten gewoon eigenlijk vanuit de wetenschap al dat mensen met verhalen makkelijker dingen onthouden. Je bereikt ze gewoon makkelijker met verhalen. Dus waarom kun je niet je zakelijke dienstverlening vertalen naar een verhaallijn? Ja. Je medewerkers doen dat natuurlijk in principe al.
Ja, dat hoeft misschien ook niet altijd. Want volgens mij hadden we de Hero Journey al gehad in deze aflevering. Alleen in het voorgesprek.
Ja.
Bedoel je dat ook met de verhaallijn?
Ja, dus daar kun je de verhaallijn exact uit aflezen. De Hero's Journey is inderdaad ook een... En dat is neergeschreven eigenlijk door Joseph Campbell.
Ja.
En die heeft ontdekt dat elk verhaal, elk sprookje, elk religieus verhaal, volksvertellingen, die zijn allemaal opgebouwd volgens eenzelfde structuur. En dat zijn... Ja, hij maakte er 17 stappen van. In de filmwereld is dat weer vertaald naar 12 stappen. En er zijn heel veel verschillende vormen van. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. En dat is de reis die een held in een film of in een verhaal doormaakt van er is niks aan de hand. Er gebeurt wat. Hij komt allerlei challenges tegen. Hij wordt volwassener en hij keert weer terug naar het begin. En het feit dat mensen zo'n verhaallijn snappen en volgen en zich ermee kunnen identificeren, dat ligt vast. Dat is ook waarom Star Wars een groot succes is geworden. Want daar is dit eigenlijk op... die is geschreven op basis van Hero's Journey.
Ja.
Queen's Gambit, ook zo'n prachtige verhaallijn waarin je dat helemaal kunt uittekenen.
Heb je ook wel eens dat je ergens naar kijkt dat je denkt, want ik weet dat jij dit heel veel gebruikt, maar dat je denkt van ja, hier zat hij gewoon niet in.
Ja, de meeste filmhuisfilms. En dan weer het alternatieve circuit. En op zich, en het zit natuurlijk niet overal letterlijk in, maar er zit altijd wel iets, een paar elementen in. En dat is ook eigenlijk, misschien is dat ook wel de boodschap met moet je hem altijd gebruiken? Nee, je hoeft hem niet altijd te gebruiken, maar je kunt er wel heel veel van leren.
Want je hebt hem mij ooit een keer verteld en toen dacht ik van heel interessant. Alleen dat was er ook eentje die best wel ook lastig kan zijn soms in de praktijk van oké, nu heb ik, nou ja, pak even weer deze mijn eigen podcast. Mm-hmm. Voor mij is het natuurlijk wel heel moeilijk om dat hierop toe te gaan passen. Dat is eigenlijk misschien wel niet te doen.
Dat geloof ik, tenzij je het neerzet van...
Of ik kijk er verkeerd naar, hoor, dat ik het...
Nee, je zou het wel kunnen doen. Je zou het in de opbouw van een gesprek zou je het kunnen toepassen.
Ja, dat klopt.
En wie is dan zeg maar de held in jouw verhaallijn? Ik heb het zelf ooit voor een klant gedaan. En ook zelf wel in presentaties. Maar in een presentatie is dat ook heel goed te doen.
Ja.
Maar dan moet je hem dus toepassen op je publiek.
Dus ik zou hier dan bijvoorbeeld moeten zeggen van... content marketing is zeg maar... Dat kennen we allemaal nu. En vervolgens is daar dan binge marketing. En ik ken niet alle stappen uit mijn hoofd. Maar dat je daar eigenlijk een soort van verhaal mee maakt. En dan een soort van het nieuwe normaal op het einde... van hoe binge marketing nu... de wereld een stukje beter heeft gemaakt.
Want dan pas je hem toe ook op je publiek. Hè. Neem je publiek eigenlijk mee in die reis. En dan is het publiek, hè. Content marketing is ordinary world situatie. Dit kennen we nu ongeveer. Hey, ja. Er is iets nieuws. Wat is de challenge? Wat zijn dan de uitdagingen? Maar ook wat zijn de weerstanden? Is het niet heel duur? De vragen die jouw publiek stelt.
Ja. Mag je zo antwoord op geven? Maar. Ja,
precies. Maar de vragen die jouw publiek stelt, die zitten dus ook in die reis. Dus het klinkt wat omslachtig, want heel vaak doe je het uit jezelf al wel. Je hebt die vragen er ook in zitten. Je pakt dat ook op een bepaalde manier wel op.
Onbewust.
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat veel bedrijven dat ook doen. Maar wat ook vaak gebeurt, is een losse vlodder. En dan niet even doortrekken. En niet even. En dat is, ik denk dat het zonde is van de energie.
Mee eens. Ja. Ja. Klopt, van marketingbudgetten.
Maar is het niet heel duur?
Ja, inderdaad. Want nou, sowieso heb je volgens mij hele andere type mensen ook wel nodig om gewoon een succesvolle, binge-waardige serie te maken. Andere expertise.
Ja, het is heel fijn als je met de mensen uit de echte filmwereld kunt werken. Dat geluk heb ik dan gelukkig gehad. Nee, maar die kijken echt anders naar hoe verhalen overgebracht moeten worden. Het is anders dan een marketeer. En ik denk dat is wel de kunst om die mensen ook erbij te krijgen. En niet eens om het in video te krijgen. Ja, dat is heel fijn natuurlijk als het wel kan. Maar het is niet eens noodzakelijk. Maar wel om te kijken van wat is mijn verhaal? Wat is het verhaal van mijn merk, van mijn organisatie? En hoe pak ik dat? En op het moment dat je dat hebt kunnen vertalen naar echt het scenario van zo'n steengoede tv-serie. En ik zeg dan altijd, het is de achterkant van je dvd-hoes. Dan heb je ook je briefing voor iedereen die er vervolgens mee moet werken. Want elke aflevering, en dan mag je zien als elk stukje content wat je maakt. Wat een beetje op een aflevering lijkt, dus geen social update.
Nee, precies.
Maar die moet passen binnen die verhaallijn. Die moet op die dvd kunnen staan.
Ja, zelf kijk ik er heel vaak. Ik merk dat jij gebruikt heel vaak de filmwereld. Mm-hmm. Zelf denk ik heel vaak gewoon letterlijk aan als ik in de Albert Heijn loop en ik zie al die bladen daar staan. Als je gewoon een willekeurig blad openslaat. Het zijn allemaal kleine formats die in iedere printeditie zeg maar weer terugkomen. En dat zijn misschien wel iets minder spannende verhalen. Weet je, de een is een stripverhaaltje wat er iedere week in zit. En de column van persoon X.
De rubrieken, hè? Ja.
Ja.
Dat is grappig, want voordat ik met binge marketing kwam, daar ben ik in 2016 mee gaan schrijven. En daarvoor had ik content marketing in de vorm van magazine denken. En dat was exact wat jij nu zegt. Van hoe maak je nou een beetje een totaalbeeld van alles wat je wilt vertellen? Ja. En dan zou je dus inderdaad, als jij een magazine zou uitgeven, welke rubrieken heb je dan nodig om je verhaal te vertellen? En uiteindelijk ben ik dat gaan doorvertalen naar, hoe zit dat wel, dan verder in format?
Kijk, de overeenkomst tussen beide is denk ik dat het is beide content waar mensen gewoon geld voor over hebben.
En,
Of zouden kunnen hebben, ja. Maar anders bestaat het niet heel lang. En dat is natuurlijk een beetje wat er bij marketing misgaat. Bij marketing proberen we vaak allerlei content te maken. En dan moeten we heel erg ons best doen om te zorgen dat een handjevol mensen het vrijwillig wil zien. Ja. En dat is gewoon content waar mensen voor in de rij gaan staan geld betalen. En ja, daar kunnen we zoveel van leren.
Ja, nou, en daar zitten precies. Ik denk dat wel het hele verhaal is. Dat je moet kijken naar de voorbeelden die er zijn. Want daar kun je zo ongelooflijk veel uithalen. Zij doen dit al tientallen jaren, 100 jaar.
Ja.
En in marketing zijn we net een beetje begonnen met content. En laten we dan vooral kijken naar die industrie waar ze het allemaal al een keer gedaan hebben.
Ja, precies. Kijk, en daar past dan dit format wat ik dan zelf heb, denk ik ook wel in. Weet je, je zou in dat magazine iedere maand een interview kunnen hebben met iemand. En mijn podcast is alleen dat format in audiovorm.
Ja.
Dus,
nou, je mag het ook afwisselen. Hè? Ik heb het ook wel dat je van een video doorverwijst naar een artikel, naar een podcast. En dus het hoeft ook niet achter elkaar. Ik ben alleen wel van mening dat het sterker is en dat je... Je kunt er gewoon net iets meer effort in steken als jij één format kiest wat jouw hero format wordt en daaromheen ga jij zeg maar de rest eigenlijk bij elkaar zetten.
Ja, en wat je net ook bedoelt is dat je één verhaal vertelt, maar gewoon in heel veel vormen dat ene verhaal vertellen.
Ja, dat kan zeker. Ja, als je publiek ook op verschillende platforms zit.
Ja, nou, dat vind ik dan, gaan we weer naar Joe Politie, maar toen Content Inc. uitkwam, toen had hij, ik weet nog dat ik op een gegeven moment was ik Content Marketing Institute aan het lezen. En ik had het boek net uit. Toen dacht ik van, maar dit zijn volgens mij allemaal gewoon paragrafen uit het boek. De blogartikelen. En toen had hij een podcast, ging ik daar naar luisteren. Maar dat was hetzelfde, maar dan in audiovorm.
Ja.
En toen kwam die in Nederland. Volgens mij was dat in 2016 of zo in Amsterdam. Bij een event.
Al vroeger, ja.
Of 2015.
Content Marketing Fast Forward.
Ja.
Ja.
En toen stond hij op het podium. Toen dacht ik, maar weer hetzelfde verhaal.
Houdt en ik vond kip, dat. Of niet?
Oh, dat weet ik niet eens.
Meer. How to keep chickens in your backyard. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, dat klopt.
Maar ik ken het nog. Nee, het voorbeeld weet ik niet meer. Maar het was daar aan het water, zeg maar. We hebben het wel over hetzelfde evenement. Ja. Maar ik vond het ook helemaal niet erg. Maar ik vond het eigenlijk geniaal. Dat ik dacht van. Sommige stukken, dat is gewoon één los stuk content. Waarin hij het hele verhaal vertelt. Andere, dat zijn afleveringen. Maar het is ook vanuit. Ja, weet je, er is altijd tijd tekort natuurlijk binnen organisaties. Ja. En als je gewoon één keer een heel goed verhaal hebt en dat op alle mogelijke manieren, onder andere met content marketing, uitmelkt eigenlijk. Ja, dat klinkt heel negatief, dat woord.
Ja, dat klinkt negatief. En dat is, ik denk ook niet dat je het zo moet zien. Ik denk dat het echt is benut. Van, ja, precies, het benutten van verschillende vormen om jouw verhaal nog meer bij te kunnen zetten. Ja. En dat het inderdaad af en toe, dat is niet eens hetzelfde verhaal. Ik denk dat het gewoon misschien een ander format is voor een bewijslast weer voor wat jij wil overbrengen. Of...
Ja, maar als een verhaal goed is, dan is het soms ook juist wel heel fijn, omdat dat verhaal wat hij daar had, dat is bij mij echt geland. En dat gebruik ik nog steeds in mijn werk.
Ja,
maar zo heb je natuurlijk ook heel veel mensen op een event gezien of in een podcast gehoord 6 jaar geleden, waarvan je al lang weer vergeten bent wat ze hebben verteld.
Ja, nee, zeker. Dus, ja.
In die zin...
ja, maar dat is ook de verhalende vorm die ook Joe Politie gebruikt natuurlijk. Hè? Dus daarom blijft hij ook hangen.
Precies.
Los van het feit dat het inderdaad toch de herhaling... de herhaling zet ook kracht bij, absoluut.
Ja, ja, leuk. Hey, stel, iemand luistert dit en denkt van, ik wil hier wel wat mee. Wat zijn de eerste concrete handvatten eigenlijk om te starten?
Ja, wat ik vaak...
Een boek kopen, denk ik.
Een boek kopen is één. Ik heb ook nog online cursus, kan je ook nog aan meedoen.
Kijk.
Nee, maar als je echt even voor jezelf op een rij wil zetten van, oké, hoe begin je dan? Wat ik vaak doe is beginnen met het schrijven van een plot summary. En een plot summary is eigenlijk de eerste fase van binge marketing, waarin je, dat is de achterkant van die DVD-hoes, dat is je plot summary.
Ah, ja.
En dan beantwoord je eigenlijk de vraag van, oké, als ik dit verhaal ga vertellen, als ik mijn merkverhaal vertel, wie zijn dan mijn hoofdrolspelers? En wie zijn er mijn medewerkers? Ben ik dat zelf? Zijn er mijn klanten?
Ja.
En door daar een keuze in te maken, dan ben je waarschijnlijk al een stuk verder op weg dan wat nu vaak gebeurt, alles door elkaar. De ene keer een klant, de andere keer een medewerker. En dan ben ik die verhaallijn kwijt. Je kunt ze wel combineren, maar gebruik dat in één verhaallijn. Tweede is, waar speelt het zich af? Is het op kantoor? Is het in een tuin? Is het heel letterlijk fysiek? Maar ook in welke tijd? In welke omstandigheid?
Ja.
In een ziekenhuis.
Het zijn allemaal dingen
corona,
waar ik als marketeer nooit over nadenk. En ik denk de meeste marketeers niet.
Nee, en dit is eigenlijk precies als je begint... Nee, dat klopt. Dat is jammer. Ja. Want als je hiermee begint, dan denk je van... Oh ja, maar dan is het logischer als nu mijn volgende aflevering hierover gaat. Of als het zo meegenomen wordt. En dat is gewoon die toetsing. Dat is een briefing die nodig is om te zorgen dat jouw verhaallijn consistent is. En dus inderdaad, dus hoofdrolspelers, waar speelt het zich af? Thema's, meestal 3 tot 5 thema's. Waar gaat het dan over?
Ja.
En het genre. En als je dat bij elkaar hebt gezet, dan kan je er een verhaaltje van maken. Achterop je DVD-hoes plakken. En dan is je briefing voor alle uitingen die je gaat doen. Voor je artikel wat je gaat schrijven, voor je podcast die je gaat maken.
En genre, moet ik dan ook echt denken aan de genres die ik van films ken?
Ja.
Ja, dat is echt...
Dat is moeilijk.
Het gesprek tot nu toe, zeg maar, kan ik heel goed volgen. En dan wordt die toch, vind ik, en ik denk heel veel luisteraars ook wel, dat die dan toch iets moeilijker wordt. Van genre, ik ga toch gewoon praten over mijn vakgebied. Of ik ga toch gewoon iets leren aan mensen over SEO of whatever.
Is het informatief? Is het documentaire? Is het human interest? Is het humor?
Ja.
Dit is... En natuurlijk, hè, je doet dat vanuit jouw passie en vanuit wat je al doet.
Ja,
maar
dus mijn podcast,
er zit een genre in.
Kijk, mijn podcast is misschien ook niet helemaal het goede voorbeeld, hoor. Want het is gewoon een beetje een hobby van mij. Maar
misschien daarom juist wel. Is hobby, is passie, is dus misschien wel human interest. Of misschien juist wel toch die infotainment wat je over wil brengen.
Ja.
Het zit er eigenlijk altijd wel op, alleen vaak achteraf bekeken. En dan heb je vaak wisselingen. En op het moment dat je vooraf bepaalt van, oh ja, nee, maar dit is de structuur, zo gaan we hem doen.
Ja.
Het wordt human interest, dus we gaan minder, dat kan voor een lifestyle brand bijvoorbeeld, hè, minder op theorie en kennis, maar veel meer op, oké, maar wie is die persoon dan die ik tegenover me heb? En dat is toch een genre.
Ja,
dat kan in tekst, audio en ook in video.
Ja. Nou, ik ga er eens even over nadenken. En ik ga je boek ook lezen.
Ja, is goed. Je krijgt hem voor me mee.
Super, leuk. Nog iets toe te voegen over binge marketing? Volgens mij hebben we wel de meeste topics...
Volgens mij ook. Ik heb alleen volgens mij niet beantwoord. Is het heel duur? Het is niet heel duur.
Nou, gaan we daar nog even kort op in. Niet heel duur, want...
Nee, goed. Misschien hebben ze het wel behandeld.
Ja,
mensen vragen natuurlijk, als je het vergelijkt met een Stranger Things, is het heel duur. Maar als jij evergreens inzet, Dan besteed je nu geld aan het maken van content, wat je ook al deed, hè, waarschijnlijk.
Ja.
Alleen je maakt het zo dat je het 2-3 jaar mee kan nemen. En ondertussen bouw je door aan de volgende afleveringen. Dus ja, je bent aan het bouwen aan je database van Evergreens. En dat is gewoon, dat is hoe dan ook veel efficiënter dan elke keer iets nieuws moeten verzinnen.
Dat klopt.
Dus nou, nee, het is niet duur. Het is in verhouding heel goed te doen.
Kijk, heel mooi. Sluiten we daarmee af.
Goed.
Enorm bedankt.
Dankjewel ook. Leuk.
Yes.
Bedankt voor het luisteren naar de Inbound Forecast. En vergeet niet om je te abonneren via YouTube of in je favoriete podcast app.